Ik wil met u enkele versen lezen. Ze zijn in verband met het onderwerp ook wel bekend. Uit 2 Petrus 1, de versen 12 tot en met 21. Dus 2 Petrus 1. Maar Paulus eerst, of Petrus eerst spreekt over de vermaningen en dan waar dat op gebaseerd is. Dus 2 Petrus 1 te beginnen in vers 12. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. Als ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel haast zijn zal, gelijk ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naarstigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstig verdichte fabels nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnend in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst weten dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Tot zover. En om bij dat laatste aan te sluiten, wat een machtig wonder dat God zijn eeuwige gedachten, de gedachten van zijn hart, de ontferming in zijn hart, dat hij dat in menselijke geschiedenissen, in wonderen in deze menselijke geschiedenis, in allerlei daden heeft geopenbaard. En wat tot vervulling is gekomen toen God op een menselijke wijze in het vlees is gekomen. Deze geschiedenis, die heilsgeschiedenis, is niet herhaalbaar, maar Gods plannen, Gods gedachten, Gods daden en woorden zijn vereeuwigd in dat boekje wat wij de Bijbel noemen. In menselijke woorden openbaart God zichzelf. Wij doen daarvan ook belijdenis. Denk aan ons meest bekende belijdenisgeschrift, de Heidelbergse Catechismus. En wat is een waar geloof? Dat is een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord heeft geopenbaard. En wat zegt ons de Nederlandse geloofsbelijdenis over de aanvaarding van de kanon? En wij geloven zonder enige twijfel alles wat daarin begrepen is. En dat niet zozeer omdat ze de kerk aanneemt en voor zodanig houdt, maar in het bijzonder omdat de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat ze van God zijn. Deze belijdenis die komt ook niet uit de lucht vallen, maar die is geboren uit het woord van God zelf. Als we zomaar, collega Visser noemde vanmorgen de geschiedenis van Abraham, Genesis 12 vers 1. De Heere zei, ga uit uw land en ga uit uw maagschap naar het land dat ik u wijzen zal. En de Heere zei niet bij welk land dat zou zijn, hij gaf geen landkaartje erbij. En op dat ene woord is Abraham gegaan. Dat woord heeft hem overweldigd, heeft hem overtuigd. En dat woord was levend en krachtig. En hij is gegaan, niet wetende waar hij komen zou. De Heer heeft hem beloofd dat hij tot een groot volk zou worden. En wat gebeurt er? Hij krijgt niet binnenkort een kind, hè, maar Sarah die wordt onvruchtbaar. En Abraham wordt wegens zijn leeftijd onvruchtbaar. En Paulus die beleidt in Romeinen 4 dat hij aan de belofte van God niet heeft getwijfeld door ongeloof. Maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En hoe ging het bij zijn achterkleinzoon Jozef? Jozef kreeg de belofte in die dromen, hè, dat hij koning zou worden, dat zijn broers voor hem zouden buigen. En dan zou je verwachten, nou ja, dan word je eerst burgemeester en dan word je ergens minister of zo. En dan klim je zo op tot het koningschap. Die belofte bleef staan. En zijn carrière begon hij toen hij in die put geworpen werd. En toen hij in dat woestijnzand achter de kamelen aanhobbelde. En toen hij uiteindelijk in die gevangenis geworpen werd, vals beschuldigd van overspel. En de Heere was bezig zijn woord gestand te doen. Paulus heeft van die zekerheid gesproken. Hè? Al zou er een engel uit de hemel komen, die een ander evangelie verkondigt, die zij vervloekt. Stel je voor dat hier vanavond een engel zou komen. Wat heeft dan meer gezag voor ons? Die bijzondere hemelse openbaring van een engel of dat bundeltje papier, de Bijbel? We kunnen wel zeggen, de Bijbel heeft meer gezag, maar is dat zo? Waar zijn we meer van onder de indruk? Zijn wij geraakt door dat woord van God? Jesaja 66, hè, van op deze zal ik zingen, de arme en verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Beven wij voor het woord van God. Op kruispunten in de geschiedenis is dit op een onnavolgbare wijze ervaren en beleden. Hè. Denk eens aan Martin Luther, we kennen dat wel uit de Rijksdag in Worms. Hij zegt dan, wanneer ik niet overtuigd word door het getuigenis van de schrift, ben ik door de Bijbelplaatsen die ik aanhaalde overwonnen en mijn geweten is gebonden aan het woord van God. En hij kan erbij zeggen, al zouden de hele wereld, alle engelen, alle vorsten van de hel het anders zeggen, ja, al zou God zelf het anders zeggen, zoals hij soms ook doet, wanneer hij bij wijlen zijn uitverkorenen verzoekt en zich houdt, alsof hij iets anders wil dan hij voordien heeft gezegd. En dan is Psalm 119 vers 25, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, niet een hele comfortabele gebeurtenis, hè? Maar dan staat het haaks op de werkelijkheid. En zo mogen wij het, denk ik, hoop ik, verwacht ik, toch ook in ons eigen persoonlijke leven wel herkennen. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, dat niet alleen maar een taal is van Psalm 119, maar ook de taal is van ons eigen hart. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat woord dat ons houvast geeft als er niets meer te verwachten valt. Ik blijf den Heere verwachten, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Ook als mijn ziel vol angst en zorgen is. En het brengt tot die heilige onderhandelingen bij God, hè, van gedenk aan dat woord gesproken tot uw knecht. Omdat God in dat woord heeft beloofd dat zijn beloften niet zullen falen, niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. En juist in de diepste beproevingen, in de aanvechtingen van ons leven, ervaren wij als nooit tevoren de kracht, de rijkdom, de zekerheid en de levende realiteit van dat woord van God. Dat het niet een dode letter is, maar dat het woord levend is. En dat het woord krachtig is. Maar wat ons zo'n geweldige troost geeft, wat ons zo'n geweldige zekerheid geeft in alle onzekerheid, dat wordt nu juist aangevochten. En dat wordt nu juist bestreden. De ergste bestrijdingen van het christendom komen niet van buitenaf, maar die komen van binnenuit. Het is veelzeggend dat de verzoekingen van de heiland begonnen zijn met woorden uit de schrift. Juist door intellectuele vragen rondom de schrift wordt er aan ons geloof getornd. Onze jongeren ervaren in toenemende mate dat de wereld van de kerk een andere wereld is dan de wereld. En dan ontstaat een proces van vervreemding. Het evangelie heeft een vreemdheid in zich die wij nooit kunnen neutraliseren. Dat evangelie is door God bedacht, geen mens heeft het bedacht, geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord en in geen menshart is het opgeklommen. Maar het evangelie heeft ook een culturele vervreemding in zich. De leefwereld van de Bijbel die staat mijlen ver af van de leefwereld in het 21ste eeuwse Europa. Uiteraard is die problematiek helemaal niet helemaal nieuw. Augustinus die ergerde zich al aan de schrift en die kon niet snappen dat je daar enige heerlijkheid in zag. Je mag wel zeggen, door de verlichting zijn al die vragen rondom de schrift als een waterstroom over ons heen gekomen. Lessing die kwam tot de bekende bede, O Luther, gij groot en heilige man, gij hebt ons verlost van het juk van de paus, maar wie zal ons verlossen van het juk van de letter, van de papieren paus? Nou, bedoelde de Bijbel. Nou, Kant kon hem wel helpen. Die zei, je moet onderscheiden en scheiden tussen geloof en weten. Geloven is iets anders dan weten. En de Bijbel die werd op twee manieren betwijfeld. Die Bijbelschrijvers die hadden een subjectieve bril op en alles wat zij hebben neergeschreven, dat is niet een objectieve werkelijkheid en waarheid. En als wij die Bijbel gaan lezen, dan zijn we ook niet objectief. En er bestaat geen objectieve uitleg van de Bijbel. Je hebt je eigen leesbril op en daardoorheen kijk je naar de Bijbel. En dan denk je dat je weet wat de Bijbel wil zeggen. Nou, de historische betrouwbaarheid van de Bijbel, die gaat over de objectieve betekenis wat er in de Bijbel staat. En die hermeneutische vragen, die uitlegkundige vragen, die betreffen de uitleg van de Bijbel. En daartussenin zitten nog vragen over de cultuur van de Bijbel. Hoe zit dat dan allemaal? En we weten van die ongetemperde en onbeschaamde historische kritiek op de Bijbel. De naam van Bultmann is daaraan verbonden. Dat iemand op het water loopt, dat is natuurlijk onzin. Dat kan niet. Dat moet je ontmythologiseren. De mythe moet je eraf halen. En de kern moet je dan proberen te vinden en over te houden. Met als gevolg dat je helemaal niet echt weet wie nou Jezus was. En klassieke thema's als verzoening en godheid en opstanding, die zijn gebaseerd op legenden, op mythen. We herinneren ons ook één eeuw geleden welke geweldige spanningen dat heeft gegeven in de gereformeerde kerken in Nederland. Er waren predikanten die wilden loskomen van dat rationalisme van Kuiper. En die wilden de ontwikkeling in wetenschap en theologie serieus nemen. Het gezag van de Bijbel dat was niet statisch, maar dat was dynamisch, gericht op de eigentijdse vragen. Eerst had je de kwestie met Netelenbos, van Gelderen nog een fase eerder, en veel bekender nog de kwestie rondom Geelkerken. Predikanten konden niet gehandhaafd worden. In Assen 1926 werd de vraag op tafel gelegd, heeft die slang nu letterlijk gesproken of niet? En die synode sprak uit, bomen zijn bomen en spreken is spreken. En het leidde tot een kerkscheuring. Vandaag zijn die felle vragen wat weggeëpt. Maar wat overgebleven is, is een groot wantrouwen jegens de historie van de schrift. Het gaat om de boodschap. En wat er nou echt allemaal gebeurd is, dat kun je toch niet meer achterhalen. Een vruchtbare voedingsbodem voor het batsianisme. Wat wel niet de historie van kruis en opstanding erkent, maar wat in ieder geval niet uitblinkt door het serieus nemen van de historische werkelijkheid. Of een vorm van evangelicalisme, waarin het persoonlijke geloof centraal staat, maar waarin ook de verworteling in de geschiedenis en de heilsgeschiedenis verbleekt en dat perspectief verdwijnt. Heel subtiel kunnen die vragen zijn, die kanon van de Bijbel. Weten wij wel zo zeker dat deze boeken bij de Bijbel horen en dat andere boeken er niet bij horen? Is het niet een toevallige, wat al te menselijke samenbundeling van Bijbelse boeken? Een archeologische vondsten? Als de uittocht uit Egypte plaats gehad heeft in de 13e eeuw voor Christus, en Jericho is volgens diezelfde archeologische gegevens 200 jaar daarvoor al verwoest, zou die stad niet veel kleiner geweest zijn dan Jozua ons beschrijft? En zou Jozua niet historische gegevens een klein beetje vrij hebben gebruikt om des te meer te laten zien dat God een God is van verlossing? En die 600.000 mannen door de woestijn gegaan zijn, kan dat eigenlijk wel? Dat kan toch gewoon helemaal niet? Dan heb je het nog niet eens over de vrouwen en kinderen daarbij. Rut en Esther, zijn dat historische boeken of moet je dat lezen als romans? De psalmen, zijn dat allemaal ervaringsliederen of zou het ook gewoon verzonnen gedichten kunnen zijn? En als die Bijbel niet zomaar uit de hemel is komen vallen, hè, maar in een proces van de heilsgeschiedenis, de inscripturatie is, hè, het schriftelijk vastleggen is van de openbaring van God, moeten wij dan zo'n scheiding maken tussen die openbaringsgeschiedenis en die Bijbel? Kunnen wij dan zo'n scheiding maken tussen de authentieke, oorspronkelijke tekst van de Bijbel en allerlei handschriften? Zou dat ook allemaal niet verschillende versies zijn van de Heilige Geest? En kunnen wij dan zo'n scheiding maken tussen traditie en schrift, hè, wat we tegenover de Romeinse kerk altijd hebben gedaan? Kijk, wij vinden het heel gewoon om tekstkritiek te beoefenen en het voor mogelijk te houden dat sommige woorden en zo anders zouden moeten zijn. Maar realiseren wij ons dat onze vaderen in de 17e eeuw dat absoluut uitgesloten achten? Zij konden niet aanvaarden dat de klinkers, dat die pas in de 5e eeuw bij de grondtekst gevoegd zouden zijn. Ze konden niet aanvaarden dat de Heilige Geest ons een handschrift heeft overgeleverd, dat met verschil in klinkerinvulling in het Oude Testament het tot verschillende betekenissen zou leiden. Ze konden het even min aanvaarden dat de tekst van de Bijbel in de loop van de geschiedenis zoveel onherstelbare schade zou hebben opgelopen, zodat wij thans moeten gissen naar de authentieke grondtekst. Ze legden alle nadruk op de kwaliteit van de leiding van de Heilige Geest, zowel in de vorming van de schrift als in de overlevering ervan. En het plaatst ons voor de vraag of de Heilige Geest een onfeilbare versie van de schrift heeft overgeleverd, zonder zorg te dragen voor de overdracht van die onfeilbare versie. Een bekend onderscheid is het onderscheid tussen historisch en normatief gezag. De boodschapper die aan David vertelde dat Saul dood was, die had zijn kleren gescheurd. Ik heb er onlangs over gepreekt. Toen heb ik gezegd, nou, dat is een rouwgebruik dat voor ons niet normatief is. Maar erover nadenkt, is dat niet toch een klein beetje morrel aan het gezag van de schrift? Heeft de heilige kus ook alleen historisch gezegd? Of gaan we dat reformeren? En het renteverbod, hoe zit het daarmee? En dat hoofddeksel voor die vrouw? En de verhouding tussen man en vrouw? En vanmiddag ging het over homoseksualiteit. Weten we zeker dat dat geen kwestie is van historisch gezag, maar normatief gezag. Waar ligt het criterium? Dat je van het ene zegt dat het alleen maar historisch gezag heeft. Het is historisch gebeurd, maar hoeven wij ons niet meer zo letterlijk aan te trekken. En het andere, dat is echt de norm voor alle tijden en voor alle culturen. Is dat toch niet een beetje subjectief? In onze generatie heeft iemand als Loonstra die vragen opnieuw onder de aandacht gebracht. Hij zegt, de Oosterling die onderscheidde niet zo sterk tussen feit en fictie. Die kon onbekommen tegenstrijdigheden naast elkaar laten staan. En Loonstra plaatst zich dan tegenover de historische letterlijke omgang met de schrift. Hij zegt, het westers waarheidsbegrip is anders dan het oosterse waarheidsbegrip. Wij bedoelen, als iets waar is, het is ook echt allemaal zo gebeurd. En het oosten zegt, nou, of het zo gebeurd is, is wat anders. Maar het is waarachtig in de zin van, het is een ware boodschap, het is functioneel. En Loonstra is bezorgd dat wij onze westerse manieren van uitleg en onze westerse normen opleggen aan de schrift. En dan zeggen, ja, dat is allemaal niet houdbaar. En dat we daarom de schrift zelf verliezen. En als we ons bewust zouden zijn van onze westerse manier van denken, dan kun je veel ontspannender met die Bijbeltekst omgaan. En dan kun je heel veel moeite met de schrift besparen. Hij stelt het dilemma voor met een beeld van een foto of een schilderij. Hij zegt, wij lezen de Bijbel vaak veel te veel als een foto van een historische gebeurtenis. En op die foto staat natuurlijk alles exact weergegeven. Al kan je vanuit verschillende invalshoeken dat bekijken. Maar hij zegt, je moet niet zien als een foto, maar je moet zien als een schilderij. En op een schilderij kan een schilder, die kan eigen accenten aanbrengen. En die kan zelfs in dat schilderij wel iets tekenen wat historisch helemaal niet gebeurd is. En hij geeft dan een voorbeeld. Bij Jericho stonden helemaal geen palmbomen. Dus als Jezus binnengehaald is en reed op dat veulen van een ezelin en met palmtakken zwaaide, dan kan dat gewoon niet zo zijn, want er waren geen palmbomen daar. Maar die schilder, die heeft dat er maar bij geschilderd, omdat hij daarmee iets wilde zeggen. Jezus werd als een koning binnengehaald en bij een koning behoorde, dat de palmtakken werden uitgehangen om koninklijke eer te geven. Ik moest eventjes denken aan een tekening die ik in mijn studeerkamer heb van mijn dochtertje. Ze heeft mijn vrouw en mij en haarzelf getekend. Een hele grote ik. En dan iets kleiner mijn vrouw. En dan nog iets kleiner haar vader. We kunnen natuurlijk heel veel psychologie over overhouden. Maar goed, zij heeft ook een boodschap erin gelegd blijkbaar. Er zijn niet alleen de vragen van de historische betrouwbaarheid van de schrift, maar je hebt ook de vragen over dat wereldbeeld. Tijdens de spanning in de gereformeerde kerk zo'n kleine eeuw geleden, vroegen ouderen en jongeren zich af, wat zou Bavinck er nou eigenlijk van vinden? Men had respect voor hem, maar Bavinck heeft zich toen over die kwesties niet uitgelaten. Hij heeft er wel over nagedacht. Hij zat dus in de Eerste Kamer en blijkbaar was het een saaie vergadering. Toen heeft hij achterop de stukken van die vergadering in de Eerste Kamer, heeft hij allerlei aantekeningen gemaakt over de dingen die de kerk toen beroerden. Hij heeft ze niet publiek gemaakt, maar in 1994 zijn ze uitgegeven onder de titel Als Bavinck nu maar eens kleur bekende. En dan citeer ik, er moet onderscheiden worden tussen het normatief en het historisch gezag. Er zijn woorden en daden van Satan, goddeloze, valse profeten, niet geïnspireerde mensen in de schrift, die geen norm voor ons zijn. Zelfs de vrienden van Job behoren daartoe. Maar nog veel meer het wereldbeeld, de astronomie, antropocentrisch en geocentrisch, de kosmogonie, natuurbeschrijving, die is israëlitisch. God doet alles, hij regent en dondert en bliksem zonder de natuuroorzaken. De geschiedschrijving, de profetie. Nog sterker in de apocalyptiek bij Ezekiel, Daniel, Johannes in het Nieuwe Testament. Symbolisch, ook Jezus in de gelijkenissen. En dan trekt hij een conclusie. Daaruit volgt nog iets anders van belang, namelijk dat wij bij de exegese daarmee rekenen moeten en niet zomaar de woorden van de schrift zonder meer kunnen overnemen en toepassen. Natuur en geschiedenis hebben voor ons een gans andere betekenis. De natuurwetenschap heeft ons ontdekkingen gebracht voor wereld- en levensbeschouwing van groot belang. Als je dat op je in laat werken, dan denk je, ja, staat er eigenlijk wel wat er staat? Hoe moet je de Bijbel lezen? En wij nemen die uitspraak over dat wereldbeeld in de Bijbel, hè, zon staat stil, dat nemen wij met een korreltje zout. We zeggen, dat is de taal van die tijd. Wij zijn zo vertrouwd met een heliocentrisch wereldbeeld, hè, waarin de zon in het middelpunt staat en waar je naar verhouding moet zeggen, de aarde die draait eromheen, dat we ons helemaal niet meer kunnen voorstellen hoe schokkend het voor theologen in de 16e en 17e eeuw geweest moet zijn om de gedachte alleen al toe te laten dat niet de zon om de aarde draait, hè, maar dat de aarde om de zon draait. Maar Brakel die zei, er moet iets in je hoofd draaien als je dat denkt. Die bijbelschrijvers, die schreven dat de zon stil moest staan, die bedoelden het natuurlijk wel letterlijk. En als er in Handelingen 1 staat dat Jezus werd opgenomen en een wolk nam hem weg, hebben zij letterlijk bedoeld dat de hemel is boven de aarde. Leg dat eens uit aan een catechizant die wat intellectueel is en erover nadenkt. Als wij de schrift niet letterlijk nemen in het wetenschappelijke wereldbeeld, accepteren wij blijkbaar dat de wetenschap los van de schrift haar eigen conclusies kan trekken. Waarom laat je dan Genesis 1 staan en waarom neem je dat dan letterlijk? Zou dat ook niet een vorm van poëzie kunnen zijn? Maak jezelf niet verschrikkelijk ongeloofwaardig door vast te houden aan een schepping in 6 dagen. Kan de kerk zich niet op dit punt vergissen, net zoals de kerk zich ten aanzien van Galilei heeft vergist? Dat wij historische en biologische pretenties voeren, terwijl de schrift er helemaal niet voor bedoeld is. Bij Bavinck trof ik de volgende passage aan. Hij zegt, als wij dit onderscheid goed in het oog houden en bij de kritiek en exegese van de schrift toepassen, dan kan het best gebeuren dat vele gedeelten van de schrift, die wij tot dusver als historie hebben opgevat, bij onderzoek blijken volstrekt geen historie in onze zin te bevatten. En ook niet als zodanig door de schrijver, dat is dus ook door de Heilige Geest, bedoeld zijn. Materieel kunnen die gedeelten dus fabels, mythen, zagen, legenden, allegorieën, poëtische voorstellingen zijn die door de auteur onder leiding van de Heilige Geest uit andere bronnen of uit de volksmond opgenomen zijn. Niet om ons te zeggen dat alles werkelijk zo gebeurd is, maar om ons door zodanig illustratie een of andere godsdienstige of zedelijke waarheid te leren. Dat is waarschijnlijk het geval met het scheppingsverhaal. Met het verhaal van Adam en Eva in het paradijs, met vele berichten in de eerste helft hoofdstukken van Genesis in de patriarchengeschiedenis. Ja, sluiten. Bavik heeft in een kring van professoren eens opgemerkt, wel de betrouwbare resultaten van de nieuwere natuur- en geschiedwetenschap onverenigbaar zijn met de gewone exegese van het bijbelscheppingsverhaal, is het nodig deze exegese in zonderheid ten opzichte van de tijd, de duur en de orde van het scheppingswerk te herzien. Als het gaat om die culturele en morele houdbaarheid van de schrift, hè, dan kun je nog wel meer vragen voorstellen. Ik geloof dat dat ingenieur Van der Vlies is overkomen. Hè? Die gaf aan een medekamerlid een Bijbel. Die zei, ik heb geen Bijbel. En die kwam de volgende dag helemaal verbijsterd naar Bas van der Vlies toe. En die zei, is dat jouw God? Is dat jouw geloof? En er staat in dat volkeren werden uitgeroeid. 7 Canaanitische volkeren notabene. Dawkins werd vanmorgen genoemd. Hè? Die schrijft in datzelfde boek over de misleiding van God. Hij zegt, stel je nou voor dat die geschiedenis niet als een bijbelgeschiedenis wordt verteld, maar als in de Chinese cultuur zich voltrekt en je legt die aan christenen voor, dan zegt toch iedereen, dit is rariteit, dat is onzin, dat kan niet. De schrift laat zich niet kritisch uit over slavernij. We weten hoe ernstig de gevolgen daarvan zijn. Loonstra die legt nog de vinger bij een tekst als Ezekiel 20, vers 25. Daarom gaf ik hun ook besluiten die niet goed waren. En dan gaat het over kinderoffers. En Ezekiel zou dan volgens Loonstra de gedachte hebben dat die wet van de eerstgeborenen, dat er offers voor gebracht moesten worden, dat die gelost moesten worden, dat zou de aanleiding zijn geweest dat die eerstgeborenen aan de Moloch en zo werden geofferd, in die afschuwelijke kinderoffers. En hij zegt, zie je nou wel, die bijbelschrijvers die verstaan ook de bijbelse dingen vanuit hun eigen context en wat in een eerdere context dan wel goed was, dat wordt in een latere context nog binnen de Bijbel wordt afgekeurd als iets wat niet goed was. Hetzelfde ziet hij ook in Exodus 20. Daar staat, elke zondagmorgen zullen wij dat aan de gemeente voorhouden, dat God de zonde straft tot in het derde en vierde geslacht. Maar in Ezekiel 18 staat dat niemand zal sterven om de zonde van zijn vader of van zijn voorgeslacht. Hij zegt, nou ja, dat zie je nou wel. De Exodus, dat moet je zien in dat verband, dat je grote families met 3 of 4 generaties in één huis, dan kun je er iets bij voorstellen. Maar Ezekiel die zit in een hele andere context en die familie is al van veel minder belang. En Ezekiel accepteert blijkbaar die andere situatie. Hij zegt niet, je moet weer veel meer aandacht hebben voor die grootfamilie in één huis, die 4 generaties in één huis. Maar die aanvaardt dat die generaties zo'n beetje losgevallen zijn van elkaar. En die zegt dan, in die situatie, de ene zal niet de schuld en de verantwoordelijkheid dragen van de zonde van een voorgaande generatie. Ja, dus je hebt altijd een vertaalslag nodig al binnen de Bijbel, laat staan van de Bijbel naar vandaag. Ja, als het gaat over het renteverbod, dat wereldbeeld in de schrift, dan zeggen we dat heeft te maken met de cultuur. Maar dat zeggen we niet als het gaat om de verhouding man en vrouw. We handhaven het onderscheid tussen man en vrouw. Tegelijk zeggen we, ja, dat is alleen voor het huwelijk en niet voor de politiek. SGP accepteert ook vrouwen, geloof ik. De schrift motiveert het onderscheid tussen man en vrouw met de scheppingsorde. Moet dit onderscheid dan niet op alle terreinen van het leven functioneren? Welke sleutel hanteren wij om de Bijbelse noties niet één op één naar onze tijd over te zetten? En we zeggen dat de schrift een tijdbommetje heeft gelegd onder het instituut van de slavernij, zonder er expliciet afstand van te nemen. Maar zeggen we dat omdat het ons uitkomt? En omdat we geen pleidooi voor slavernij zouden willen voeren? Of halen we dat uit de schrift zelf? Kunnen we zeggen dat Jezus in zijn gesprek met de rijke jonge man en de praktijk van de eerste christengemeente een tijdbom legde onder het bezit? We vinden in de schrift geen onderscheid tussen homofiele geaardheid en homoseksuele praxis, toch? Kunnen wij in ons pleidooi voor een pastorale houding naar de homofiele geaardheid handhaven zonder afbreuk te doen aan de schrift? Behoort de visie op slavernij, de verhouding man-vrouw, de homoseksualiteit, niet eenvoudig tot het wereldbeeld van de oosterling? En dat hangt dan natuurlijk nauw samen met een begrip als organische inspiratie. een van de motieven daarvoor is dat wij volledig recht kunnen doen aan het menselijk karakter van de schrift. En dan kun je er een plaats aan geven dat dat wereldbeeld en dat die culturele vormen, de geschiedenisopvattingen, dat die allemaal een beetje tijdgebonden zijn. Of we zouden uitgaan van een mechanische inspiratieleer, dan zou je moeten zeggen dat God ons heeft geschreven, dat hij heeft gedicteerd dat de zon om de aarde draait. En we willen serieus nemen dat God gebruik heeft gemaakt van concrete mensen van vlees en bloed en dat wij in hun taal Gods openbaring ontvangen. Een prachtige vondst, die organische inspiratieleer. Maar het geeft ook wel een beetje onhelderheid. Wat is nou goddelijk en wat is nu menselijk in de Bijbel? Wat is feilbaar en wat is onfeilbaar? Hoe ver mag en moet die menselijke factor worden opgerekt? De Bijbel, die moet je letterlijk nemen. Nou, dan komt er een catechizant en die studeert en die brengt een vriend met zich mee die nooit iets van de Bijbel heeft gehoord. Ja, dominee, u neemt de Bijbel letterlijk, hè? De geschiedenis van Jozua 6, hè, de verwoesting van Jericho. Hoe moet je dat vandaag letterlijk nemen? Moeten er Palestijnen dan gedood worden? Of moeten alle heidenen, niet-gelovigen, moeten die dan gedood worden? Of de hemelvaart, hoe vat u dat dan op? Is dat lichaam van de Heer Jezus dan ergens op een plaats? En is dat dan door de dampkring heen gegaan? En is het dan niet verbrand? Hoe stelt u zich dat dan voor? En ja, zo kan die nog wel meer moeilijkheden in de Bijbel aanwijzen, toch? Je moet dus in een preek moet je eens vragen, wie zegt dat de Koran niet Gods woord is? Is het niet een beetje arrogant dat wij zeggen, wij hebben de waarheid en de Koran is niet waar? Zijn heiden en moslims verloren? Dan moet je eens merken hoe stil het dan wordt in de kerk. En blijkbaar zijn dat vragen die in de gemeente, bij onze jongeren in het bijzonder, herkenbaar zijn. Ze zien de moslims en ze weten dat er een Koran is. Het is allemaal niet theoretisch op een hele grote afstand. Gelooft u dan werkelijk dat alleen christenen behouden worden? En dan alleen de zuivere vorm van christenen? En binnen die zuivere vorm alleen de echte, ware gelovigen? En dat al die andere mensen, dat die naar de hel gaan? Ja, u neemt de Bijbel letterlijk, maar vast u dan wel eens? U neemt de Bijbel letterlijk, hè? Maar hoe zit het dan met die herbergzaamheid die je niet moet vergeten? En preekt u dan wel eens over Lucas 14, vers 26? Hè? Indien iemand mij wil volgen en niet haat zijn vader en zijn moeder en zijn broeder en zijn zuster, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Dominee, u neemt die Bijbel helemaal niet zo letterlijk. Mijn vrouw was eens een keertje bij een huwelijksdienst van een familielid. Het was een ouderling die reikte de huwelijksbijbel uit. En die zei, die Bijbel, daar had ik net een grabbelton. De een haalt er dit uit en de ander haalt er dat uit. Had die ouderling, het was niet in een gereformeerde gezin of zo. Maar gaf die ouderling toch niet een beetje aan wat in de gereformeerde gezinten ook gebeurt. En om het nog een beetje aan te scherpen. Wij zijn in onze traditie niet de eersten die vragen over de schrift hebben. Augustinus had ze al. Origenes ontkende in feite het gezag van de schrift als het ging om de geschiedenis van Jona en de maagdelijke geboorte. Misschien weten we uit de geschiedenis van John Bunyan wel, hè, dat hij aangevochten werd met de vraag, is de Bijbel wel echt het woord van God? En dat kwam ook bij hem vooral door die vraag van de Turken en de Mooren, hè, waarvan hij hoorde. En die geloven dat hun godsdienst de waar is. En Wilhelmus op Brakel werd vanmorgen aangehaald over, bestaat God wel? Nou, Wilhelmus op Brakel heeft in zijn redelijke godsdienst ook een hoofdstuk van de bestrijding of het woord van God de waarheid is. En als je nou eens wat uitspraken van Calvijn op een rijtje zet. Er is een kwestie, hè, van zijn er nou 70 of 75 mensen naar Egypte gegaan toen de hongers kwam. Weet je wat Calvijn dan zegt? We moeten Gods woord liever overpeinzen dan ons angstig met een letter te bemoeilijken. Bij Romeinen 2 vers 8 zegt Calvijn dat Paulus wel eens een beetje verward is. Hij volgt niet helemaal goed het betoog. Bij Romeinen 10 over wie met zijn mond zal belijden de Heer Jezus en met zijn hart zal geloven dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Dan zegt Calvijn gewoon van, Paulus die gebruikt hier een verkeerde volgorde. Je moet eerst over het geloof hebben en dan over het belijden met de mond. En bij Hebreeën 10, vers 5 en 6, dan zegt Calvijn dat de apostelen het niet al te nauw namen met de woorden, aangezien de zin van de schrift geen geweld wordt aangedaan. Of in 2 Samuel 6, vers 1, daar staat David 30.000 man verzamelde om de ark terug te brengen naar Jeruzalem. In 1 Kronieken 13, vers 5 staat hij heel Israël verzamelde. En dan zegt Calvijn, nou, de schrift gebruikt eenvoudig de taal van elke dag. Op 1 Korinthe 11, vers 14 gaat het over het lange haar voor de man. En dan zegt Paulus, hè, die zegt, leert de natuur zelf niet dat het niet goed is dat de man lang haar heeft. Hè? En weet je wat Calvijn ervan maakt? Hij noemt natuurlijk wat toen met aller gewoonte en bewilliging aangenomen was, en zelfs bij de Grieken, want lang haar is niet altijd de man tot oneer geweest. De historie en verhalen wat voorheen, dat is in de eerste eeuwen, de mannen alom lang haar hebben gedragen. En het is daarvan dat de dichters aan de ouden de naam plegen te geven dat zij langharig of ongeschoren waren. De Romeinen begonnen laat barbiers te gebruiken, omtrent de tijd van de eerste Scipio Africanus. In de tijden dat Paulus dit schreef, was het scheren nog niet in gebruik in Frankrijk en Duitsland. Ja, het zou zowel voor de man als de vrouwelijk schandelijk geweest zijn het haar te korten of geschoren te worden. Maar omdat het in Griekenland weinig mannelijk was lang haar te dragen, zodat de zulken als verwijfd geacht werden, zo houdt hij die gewoonte, die nu bevestigd is, voor de natuur. Is dat toch niet een beetje onverholen schriftkritiek? Je zegt, Paulus zegt dat de natuur leert het. En Calvijn zegt dat het is eigenlijk een cultureel gebruik. Zo'n relativering van het schriftgedeelte. Nou, zo zou je nog wat voorbeelden kunnen noemen. Op Genesis 1, vers 16 er staat dat God twee grote lichten schiep. De zon en de maan wordt dan bedoeld. Nou ja, de maan is natuurlijk geen licht. En het is nog een klein hemellichaam ook. En Calvijn is zich daarvan bewust. Hij merkt dan op, de sterrenkundigen bewijzen met vaste redenen dat het gesternte van Saturnus, dat wegens de afstand het allerkleinste schijnt te zijn, veel groter is dan de maan. Dit verschilt omdat Mozes voor het volk datgene beschreef wat zonder wetenschap en kennis alle leken met gewoon verstand begaafd verstaan. Tegelijkertijd zegt diezelfde Calvijn, er staat wel wat op het spel. Hè? Als wij niet zeker zijn van de absolute betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de schrift. Hij zegt dan, welk een spotternij der goddelozen wordt ons geloof prijsgegeven, en in hoe grote verdrukking wordt het bij een ieder gebracht, wanneer men gelooft dat het door weldaad van mensen niet anders dan een van willekeur afhankelijk gezag heeft. En moet je voorstellen, Calvijn, die tegenover zoveel front had te strijden, en die zich ten laatste beriep op het gezag van het woord van God. Dan staat of valt daar in jouw positie alles mee, of je op de Bijbel kunt terugvallen of niet. En gaat nog een stapje verder, het gaat om de laatste ernst in het licht van de eeuwigheid. Wat zal gebeuren met de ongelukkige wetens, die een vaste verzekering van het eeuwige leven zoeken, indien de beloften die daaromtrent bestaan, alleen door het oordeel van mensen geschraagd zijn? En wat we dan nodig hebben, zegt Calvijn, is het getuigenis van de Heilige Geest. Die Bijbel, hij hoedt zich ervoor om te zeggen, dat is een dode letter. Die Bijbel is niet dood, maar mensen zijn dood. Maar zonder de Heilige Geest is het alsof de Bijbel voor ons slechts een dode letter is. En is er geen zekerheid omtrent het woord. Dat geldt ook voor de prediking. Een preek zonder de Heilige Geest, dat is een dode letter. Je kunt het woord, Calvijn zegt het nog eens 100.000 keer horen, zonder het te verstaan. Maar hij blijft niet alleen in dat negatief hangen, het is nodig dat je de Heilige Geest hebt, maar hij gaat ook beschrijven, wat is dan de verzegeling, het getuigenis van de Heilige Geest, van dat woord in onze harten. Dan geef ik een uitgebreid citaat. Dit moet dus onveranderlijk vastgesteld blijven, dat zij die door de Heilige Geest innerlijk onderwezen zijn, volkomen rust vinden bij de schrift. En dat deze aan geloofwaardigheid in zichzelf heeft en niet onderworpen mag worden aan bewijsvoering en redenering, en dat ze niettemin de zekerheid die ze bij ons verdiend hebben door het getuigenis van de geest verkrijgt. Want ook al verwerft zij zichzelf door haar eigen majesteit eerbied, zo grijpt ze toch ons eerst dan ernstig aan wanneer ze door de geest in onze harten verzegeld is. Door diens kracht dus verlicht, geloven wij niet meer op grond van ons eigen oordeel of van anderen, dat de schrift van God is. Maar boven het menselijk oordeel uit, stellen wij, opletten, zekerder dan zeker vast, even alsof wij daar de godheid van God zelf aanschouwden, dat zij door de dienst van mensen van Gods eigen mond zelf tot ons is gekomen. Geen bewijzen, geen waarschijnlijkheden zoeken wij, waarop ons oordeel zou kunnen berusten. Zodanig is dus de overtuiging die de redenering vereist, zodanig de kennis die op zeer goede grond rust. Immers in haar vindt het verstand een meer onbekommerde en standvastige rust dan in enige redenering. Zodanig tenslotte is het besef dat slechts uit hemelse openbaring geboren kan worden. Ik zeg niets anders, mooie zin, dan wat iedere gelovige bij zichzelf ervaart. Een paar streepjes. Volkomen rust. Moet je weten hoe onrustig Calvijn het had, hè? Met al die strijd en verdachtmaking en laster en aanvallen. Hij erkent wel dat er bewijzen zijn voor de goddelijkheid van de Bijbel, maar die zijn secundair. Die bewijzen die brengen ons niet tot de absolute overtuiging dat de Bijbel het woord van God is, maar nadat wij door de Heilige Geest ervan overtuigd zijn dat de Bijbel het woord van God is, dan functioneren er nadere bevestigingen, zoals de ouderdom van de schrift, de wonderen die in de schrift zijn beschreven, de vervulling van de profetieën, de voorzienige bewaring van de Bijbelboeken en de eenparigheid van de kerk omtrent het belijden van de waarheid van de Heilige Schrift. De keerzijde daarvan is ook dat alle rationele argumenten tegen de schrift, die overtuiging, dat getuigenis van de Heilige Geest, niet kunnen wegnemen. Dus het is natuurlijk een soort cirkelredenering. De Bijbel is het woord van God. Hoe weet je dat? Nou, dat zegt de Bijbel. Hoe weet je dat? Nou, dat weet je door de Heilige Geest. Ja, maar er is niets buiten de mens wat je overtuigen kan van de waarheid en de waarachtigheid en de goddelijkheid van de Bijbel. Dat is ook niet zo vreemd natuurlijk. Want stel je voor dat er met binnenwereldse argumenten bewezen kon worden dat de Bijbel het woord van God is. Is dan de Bijbel toch niet van menselijke en binnenwereldse orde? En het is ons opgevallen, hè? Zekerder dan zeker. In een eeuw van postmodernisme mogen we dat wel driedubbel onderstrepen. In de tijd dat van menselijke constructies over de Bijbel en de boodschap van de Bijbel, klinkt hier een taal uit een andere werkelijkheid. Nou, het is ook een andere werkelijkheid. Het is de werkelijkheid van God, de werkelijkheid van het woord en de werkelijkheid van de geest. Calvijn die kon het niet doen met theologische, theoretische concepten en met meningen. Hij kon het alleen doen met die onoverwinnelijke waarheid. Met die onschendbare, onaantastbare waarheid. Dit zijn citaten van Calvijn. Hij noemt de Bijbel een bastion tegen de Satan. Hij was overweldigd door dat woord van God in zijn eigen hart, in zijn eigen leven. En dat gaf hem in alle strijd, in alle onrust, die volkomen rust, zekerder dan zeker. Opvallend is trouwens dat bij Calvijn dat getuigenis van de Heilige Geest niet alleen het formele gezag van de Bijbel betreft, de Bijbel is het woord van God, maar ook het inhoudelijke gezag van de Bijbel betreft. Als God in zijn woord zijn mond voor ons opent, toont hij ons ook zijn gezicht. En dus die verzegeling van de Bijbel, die heeft een inhoud. Je gaat daardoor verstaan wat God in de Bijbel tegen ons zegt. Het is dan ook nauw verbonden met, als de Heilige Geest, die de beste auteur is, of de enige auteur is van de Bijbel, en de beste uitlegger is van de Bijbel, een inwendig leraar is, door wiens werk in ons hart de belofte van de zaligheid binnendringt. Deze zou anders slechts de lucht of ons oor treffen. Calvijn zegt, dat geeft ons een intuïtieve zekerheid, dat je kunt onderscheiden tussen licht en duisternis, tussen zoet en bitter, zo proeft ons hart, door dat getuigenis van de geest, in dat woord van God, of iets waarheid is, of dat iets leugen is. En dat getuigenis van de Heilige Geest is in het bijzonder gericht op Christus, als de centrale inhoud van de schrift. Mooi citaat op Efeze 1 vers 13. Zo dan de ware zekerheid die de gelovigen hebben van het woord van God, moet je opletten, van hun zaligheid en van de ganse godsdienst, is niet uit het gevoelen van het vlees, nog uit menselijke of filosofische redenen, maar uit de verzegeling van de geest, welke hun geweten zo verzekert dat hij alle twijfel wegneemt. En dus de zekerheid van de schrift is verbonden met de zekerheid van Christus en de zekerheid van de zaligheid. En de zekerheid van de vergeving van de zonde. En de zekerheid van de persoonlijke adoptie tot een kind van God. Het sola scriptura, het sola fide en het sola gratia, dat zijn niet drie losse hoofdstukken, maar dat is een volkomen eenheid. In gemeenschap met Christus bloeit de inhoud en de betekenis van dat woord van God voor ons open. Meer kennis van het woord is ook meer kennis van Christus. En de kennis van Christus is niet los verkrijgbaar van de kennis van het woord. En de zekerheid van het woord is niet verkrijgbaar zonder de zekerheid van de persoonlijke zaligheid. En andersom, de zekerheid van de persoonlijke zaligheid is niet los te maken van de verzegeling van de Heilige Geest, van dat woord van God in onze harten. De kwesties die gaan over dat historische gezag en die culturele vragen, die wil ik morgenavond iets meer inhoudelijk aan de orde stellen. Vanavond gaat het meer om die in al die aanvechting en verwarring toch de zekerheid van het woord van God. En daarom heb ik het gehad over dat getuigenis van de Heilige Geest. En misschien moeten we het daar dan vanavond bij houden. Maar dan maken we natuurlijk wel een toepassing. Daar zat u wat op te wachten, denk ik. Het is onmogelijk uit het woord van God te leven zonder aanvechting omtrent de inhoud van het woord van God en het goddelijke karakter van het woord. En de reflectie op het woord van God kan olie op dat vuur van de aanvechting zijn. Wetenschappelijke bewijzen, theologische concepten bieden geen zekerheid, geen echte zekerheid, buiten dat spreken van God tot ons. En dan komt het aan persoonlijk, hè, vanavond, in onze prediking, in ons pastoraat, op dat getuigenis van de Geest. Nog een keertje, Calvijn. Indien deze zekerheid, die hoger en sterker is dan elk menselijk oordeel, niet aanwezig is, zal het gezag van de schrift te vergeefs door bewijzen verdedigd, of door het eenparig gevoelen van de kerk bevestigd, of door andere hulpmiddelen versterkt worden. Aangezien het al te twijfelachtig blijft, tenzij dit fundament gelegd is. We hebben gehoord hoe Calvijn woord en geest aan elkaar verbindt. Het is opvallend dat hij zelden zo hartstochtelijk is als op dit punt. Hij fulmineert tegen de dopersen dat het een verfoeilijke heiligschennis is om uiteen te rukken wat God heeft samengevoegd. En dan gebruikt hij felle woorden als dweepzieken, duivelse razernij, windbuilen en de uiterste dolzinnigheid om de vermetelheid van de doperse beweging aan te wijzen. Al is Paulus opgetrokken geweest tot in de derde hemel, hij bindt ons alleen aan het woord van God. Alle vroomheid, zonder de schrift, ijdelheid. Beroep op openbaringen, buiten de schrift, zijn van je eigen geest of van de boze geest. We moeten tevreden zijn met het woord en niet Gods werken doorsnuffelen en van onze kritiek voorzien. En het is juist onze nieuwsgierigheid die ons openstelt voor de verleiding om allerlei openbaringen buiten de Bijbel voor mogelijk te houden. De geest veracht niet het woord, voert niet voorbij het woord, maar leidt binnen in de levende realiteit van het woord van God. En op een bepaalde manier weten we allemaal wel van dopense, charismatische trekjes. Hè? Ik denk dat Jonathan Edwards ons voor altijd heeft geleerd dat de grootste hinderpaal voor de doorwerking van de Heilige Geest is niet de ongeestelijkheid, maar is de overgeestelijkheid. Dat geest drijven. Om nog een stapje verder te gaan, kan het zijn dat er in het verlangen om bevindelijk te preken hetzelfde gebeurt als een geestdrijverij? Namelijk dat we de schrift achter ons laten en overgaan tot het hoofdstuk van de Heilige Geest? Het woord hoeft niet vergeestelijk te worden, want het is geestelijk. Het is doorademd van de Heilige Geest. We hebben de geest nodig om de geest in het woord, de geestelijkheid van het woord, te ontdekken. Deze prediking is bevindelijk omdat het woord zelf bevindelijk, geestelijk is. De geest hoeft niets toe te voegen aan het woord, maar hij toe-eigent het woord. Hierdoor wordt de geestelijke werkelijkheid van het woord ervaren in onze harten. Het hart wordt onder deze prediking en beleving niet gericht op een zelfstandig werk van de Heilige Geest in het hart, maar op de ontzaglijke en heerlijke werkelijkheid van wet en evangelie in het woord die samenkomen in ons hart. Dan is bevinding ook bevinding van het levende en krachtige woord van God. De eenheid van woord en geest heeft ons ook iets te zeggen over de persoonlijke heilszekerheid. Er wordt nogal eens geklaagd over het gebrek aan persoonlijke heilszekerheid in de gemeente. Zou het kunnen zijn dat wij de heilszekerheid losmaken van de woordzekerheid? Dat we het woord tot een object maken? Daar kun je prachtig over exegetiseren, neutraal bekijken en beschouwen. En dan moeten we het nog een keertje geestelijk maken? Terwijl het helemaal los staat van het persoonlijke geloof. De persoonlijke zekerheid is geen extra bij het woord, maar een leven uit het woord, de bevindelijke ervaring dat het woord vol van geest en leven is. Wat wordt zekerheid dan ook weer eenvoudig? Persoonlijke heilszekerheid als de zekerheid van dat woord van God. Heeft dat ons ook niet van alles te zeggen over de prediking? Er is vandaag de neiging om de eenvoud van de prediking wat op te vrolijken met allerlei aanslipsels om het aantrekkelijk te maken. Het werk van predikanten wordt er natuurlijk wel heel ingewikkeld van. Want hoe bijzonder moet je zijn nog bijzonder genoeg te zijn? Een klein besef van het bijzondere woord maakt onze arbeid weer eenvoudig. We hoeven zelf niks te bedenken, we hoeven alleen maar na te spreken wat het woord ons voorzegt. In die zin is spreken, we hadden het er vandaag nog ergens over, veel eenvoudiger dan toespraken houden. Dan moet je origineel zijn enzovoort. Hè? Maar als je de Bijbel preekt, hoef je niks. Hoef je alleen maar te luisteren wat de geest tot de gemeenten zegt. En dan spreek je ook met de majesteit en met het gezag van het woord. Er is een nieuw pleidooi voor passie voor preken. Hier wordt de prediker cruciaal als bemiddelaar. Hij moet geen nieuwslezer zijn, maar bewogen getuige. Hij moet goed communiceren. Het kan natuurlijk heel vermoeiend worden, want je moet een geestelijke performance elke keer leveren. Een entertainer die de gemeente wekelijks een nieuwe kick geeft. En wie zou dan geen burn-out krijgen? Deze beide bewegingen plaatsen ons wel voor een spiegel. We kunnen heel goedkoop zeggen het woord moeten doen. We kunnen goedkoop zeggen, het draait niet om de passie van de prediker, maar het gaat om het woord. Maar hebben wij passie van het woord? We praten vaak over het woord zonder gegrepen en overtuigd en overweldigd te zijn door dat woord. Is ons spreken dan ten diepste eigenlijk niet geleuter? Alsof het over klein menselijke dingen gaat. Dan wordt je preek tot een exegetisch exposé, waarbij we er niet voor terugdeinzen om oordelen over het woord van God te geven, zonder dat het woord van God ons veroordeelt en vrijspreekt. Zijn we echt van overtuigd dat het woord van God uit een andere werkelijkheid, uit Gods werkelijkheid komt? Dat God spreekt en dat zijn spreken in onze werkelijkheid binnendaalt. Isaiah 66 nog een keer, hè? Op deze zal ik zien, de armen en de verslagenen van geest die voor mijn woord beeft. En is de Bijbel niet meer een bundeltje papier, maar dan is dat veel werkelijker nog dan die brandende braambos waar God zich aan Mozes openbaarde. Het was maar een fractie van de openbaring van God, maar wij hebben die ganse openbaring van God. En doe dan de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig land. En dan is dat woord van God voor ons een bad van de Heilige Geest. Hoe anders als wij mogen preken in betoning van geest en kracht. Dus meestal als we onze eigen zwakheid kennen. En overweldigd zijn door de kracht van het woord. Dan is spreken een heerlijk werk. Dan ontvang je een glimp van de overzijde van deze geschiedenis. Dan is spreken als het ware een rondwandelen in dat huis van God. En dan mag je het aanwijzen wat in dat huis van God is aan te treffen. En dan mag je een uitdeler zijn van die menigelei genade van hem. En dan kan de theologie van de getuigenis van de Heilige Geest een hulpmiddel zijn om alle valse schaamte voor dat woord van God te overwinnen. En zo getuigenis te geven van de waarachtigheid en de zekerheid, de werkelijkheid van dat woord van God. Ik schaam mij. Het evangelie niet, want het is een kracht van God tot zaligheid. En ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat willen we ook samen gaan zingen.